Dit is de boeddhistische omroep. Bhutan is een van de minst bekende landen in de wereld. Het ligt hoog in de Himalaya-keten, ingeklemd tussen India en China, de landen met het grootste aantal inwoners ter wereld. Pas 40 jaar geleden zette het koninkrijk zijn eerste voorzichtige schreden op het pad van de vooruitgang. Het leidende beginsel achter de ontwikkeling is bekend geworden onder de naam bruto nationaal geluk. Een van de belangrijkste aspecten van deze filosofie is dat het welzijn van de mensen niet volledig uit materiële genoegens bestaat, maar dat sociale, emotionele en geestelijke behoeften ook bevredigd moeten worden. Bhutanezen zijn boeddhisten en voor hen is het duidelijk dat materiële armoede en geestelijke behoeften aangepakt kunnen worden door de menselijke waardigheid en het respect voor het menselijk leven. Natuurlijk zijn ze bewust van de noodzaak om mee te gaan met de moderne tijd, maar ze stellen zich voortdurend de vraag of die ontwikkeling ten koste mag gaan van hun culturele waarden en van hun natuurlijke omgeving. De staatssecretaris van Bhutan, Dasho Ugen Tsering, zegt dat de boeddhistische benaderingswijze inhoudt dat wij ons leven moeten leiden door zo min mogelijk schade aan te richten aan mens, plant en dier.
Environment in a narrower sense, which is the physical environment.
De natuurlijke omgeving in enge betekenis is een fysieke omgeving die uiteraard als een belangrijk bestanddeel in onze levensfilosofie wordt erkend. Dat is voor elke boeddhist duidelijk. Maar de boeddhist zegt ook dat elke vorm van leven gerespecteerd moet worden. En dat is een basisprincipe. Iets wat de historische Boeddha al 2500 jaar geleden inzag, is nu een belangrijk onderdeel van de internationale dialoog over het milieu. Het is al even lang bekend dat de bescherming van het milieu ook goed is voor de mens. Een ander aspect van de natuurlijke omgeving, de meer ruime betekenis van het begrip, is het sociale, het nationale, het politieke en het economische milieu. Dit zijn belangrijke begrippen voor de sociale en culturele aspecten van ons land. Hierin liggen de wegen naar succes en mislukking besloten van ieder individu. Of iemand geestelijk gezond is, tevreden en succesrijk. Een andere reden waarom sociale en culturele aspecten belangrijk zijn, is deze. Mensen werken als individuen binnen een sociaal verband, van hun geboorte tot hun dood. Dit sociale raamwerk geeft steun van ouders, leraren of de gemeenschap. Zij staan goeddeels borg voor de bescherming en opvoeding van iemand. Het zou niet juist zijn om te denken dat iemand in een moderne sociale structuur het zonder deze waarborgen kan stellen bij zijn streven om intellectuele of materialistische doelen te bereiken. Het is een basisvoorwaarde voor iedereen. Vandaar dat dit niet alleen opgemerkt moet worden, maar deze waarden moeten ook beschermd worden. Vandaar onze nadruk op het belang van het behoud van de sociale en culturele verbanden waarin iemand opgroeit.
So this is where the cultural and social environment in which the person lives or thrives has to be given a due regard and due importance in and equally nurtured.
De elementen waaruit het bruto nationaal geluk bestaat zijn bevordering van het welzijn van de mensen, het behoud en beheer van Bhutaans natuurlijke hulpbronnen, duurzaamheid en de bevordering van de traditionele cultuur. De directeur van het Centrum voor de Studie van Bhutan, Karma Ura, is van mening dat het bruto nationaal geluk vele kanten kent. Hij stelt dat duurzaamheid en goed beheer van de natuurlijke omgeving onze toekomstige generaties ten goede zal komen.
I think one is as it can be understood.
Het bruto nationaal geluk is ongelooflijk belangrijk. Het is een ander woord voor het universele doel dat wij als mensen hier op aarde delen. Wat je ook bereikt in het leven, het moet altijd vertaald worden naar emotionele tevredenheid. Het begrip kent vele kanten. Een achteruitgang van het land waarop je woont en waarvan je oogst, is een bedreiging voor je kinderen en kleinkinderen. Het is beter om gematigd te leven.
Get into the same cycle of existence again and again. So that is a slightly different kind of happiness and the approach is slightly different.
Het boeddhisme beschouwt welvaart niet als een kwaad, maar als iets nuttigs, tenminste als het goed en rechtvaardig wordt aangewend. Voor de meeste westerlingen is het bruto nationaal geluk een niet te begrijpen filosofie. Dr. Tiedemans, voorzitter van het project Ontwikkeling en Financiering van het Maitreya Instituut in Bhutan, zei er op de bijeenkomst over boeddhisme en economie in Zeist het volgende over.
Ik denk dat het grootste probleem, om het een probleem te noemen maar voorlopig, is dat als we het hebben over ook een economie, dan gaan we uit van een aantal uitgangspunten over hoe de wereld in elkaar zit. En die zijn per definitie zijn westers. En die zijn ontwikkeld in een tijd, 200, 300 jaar geleden, toen het religieuze leven wat meer op de achtergrond kwam. En men ontdekte, dat zijn mensen als Descartes en Newton en later ook Adam Smith, dat de wereld althans voor zover men kon zien, werd bestuurd een aantal mechanismen, een aantal wetmatigheden. En men is daar toen op verder gegaan. En dat is een vrij materialistische ontdekkingstocht geweest, in zekere zin. Men heeft ontdekt hoe materie werkt en materie op elkaar reageert. Op moleculair niveau, atoomniveau later. Maar ook op grotere schaal in de economie, zoals bijvoorbeeld markten werken, hoe geld heen en weer gaat. En men is toen eigenlijk in de economie verder gegaan met een puur materialistische benadering van hoe kunnen we het beste materie verbeteren, betere producten maken en hoe kunnen we het beter verdelen, distributie. En men heeft eigenlijk nooit vanaf dat moment stilgestaan bij de spirituele dimensie van economie. Want dat was toen eigenlijk niet meer, dat vond men ook niet belangrijk. Men was zo blij met deze ontdekking van hoe je materie beter kunt laten ontwikkelen en verbeteren. En hoe ons leven dus in materieel opzicht konden verbeteren. Dat men als het ware is vergeten de spirituele, geestelijke dimensie en zeg maar ook religieuze dimensie te onderzoeken. Boeddhisme heeft een hele wetenschappelijke benadering. En wat centraal staat in spiritualiteit, er zijn natuurlijk veel misverstanden over, zeker in deze New Age tijd. Maar spiritualiteit is in essentie de dimensie van de geest. En daarvoor moet je de geest zien te ontwikkelen. Dat is wat in feite het boeddhisme kan aanvullen.
De rector van het Instituut voor Taal- en Cultuurstudies in Simokta, Lopen Lungsten Katsjo, geeft ons een lesje in balanceren op het slappe koord tussen materialisme en spiritualiteit.
I think when we talk about the gross national happiness, we shouldn't confine ourselves to the materialistic reality.
Ik denk dat als we het hebben over het bruto nationaal geluk, dat we ons niet in de eerste plaats bezig moeten houden met de materialistische werkelijkheid, omdat we daarvan afhankelijk zijn. Als dat waar zou zijn, dan zouden de rijkste landen in de wereld ook de gelukkigste zijn. Maar er zijn in die landen veel noodgevallen. De zelfmoordcijfers zijn er hoog. Dat toont wel aan dat de materialistische wereld zijn beperkingen kent. Als wij spreken over geluk, dan bedoelen we juist de geestelijke aspecten. Wij trachten juist die geestelijke aspecten te vermengen met de materiële welvaart, zodat we in een evenwichtige situatie terechtkomen waarin de mens algehele tevredenheid kent. Het boeddhisme praat over tevredenheid bij alles wat je doet. Het is de bepalende factor bij elke trede van de maatschappelijke ladder. Puur materialistisch gesproken geloof ik niet dat er dan sprake kan zijn van tevredenheid. Als we daaraan vasthouden, heeft de mens de neiging steeds meer te willen en kent hij een onstilbare honger. De boeddhist zegt dat wie werkelijk geluk wil ervaren, die moet zich verdiepen in het ultieme geluk in ons en rondom ons. Daartoe moet je gaan naar het prilste begin van de werkelijkheid. Als wij over de werkelijkheid praten, of over inzicht, of over de juiste concentratie, dan hebben we het over zaken die ons niet moeten afleiden van het juiste pad. Dan ook zullen we leren begrijpen dat niets op deze aarde blijvend is, maar dat alles onderworpen is aan verandering en vernietiging. Niets is eeuwig, en vandaar dat al onze bezittingen in feite waardeloos zijn. Want als we sterven, moeten we alleen verder gaan. De dingen zijn beperkt tot onze levenswandel.
Destruction, it is nothing eternal. And whatever we have in this life, whatever we possess in this life is not worth anything. When we die, we have to go alone. And these are the things that really is limited to this span of life.
Een van de delegatieleden van Bhutan, Kunzang Choden, hield een lezing over het gelukservaren onder vrouwen. Zij stelt dat als 85% van de vrouwen in Bhutan op het platteland leeft, dat het dan van belang is te weten hoe zij geluk ervaren.
What I have dealt with in my paper is how do women understand happiness? How do they perceive happiness? And what I was trying to find out.
Ik sprak in mijn lezing over hoe vrouwen geluk begrijpen en hoe zij het bezien. De manier waarop vrouwen in de wereld de werkelijkheid beschouwen, heeft alles te maken met dat begrip. Ik wilde weten of vrouwen verschillende criteria hanteren als ze geluk definiëren en of ze andere maatstaven gebruiken om geluk te vergroten. We moeten wel onthouden dat ik alleen keek naar vrouwen van het platteland. Vandaar dat ik de conclusie trok dat vrouwen, zoals alle mensen, een minimum aan comfort nodig hebben om een bepaald niveau van geluk te kunnen vasthouden. Er is pas sprake van geluk als je niet afgeleid wordt door zaken die met overleven te maken hebben. Dat bleek heel sterk, maar dat betekent niet dat zij geen notie hadden van de boeddhistische beginselen of dat ze geen inzicht hadden in hun leven. Ze waren ervan doordrongen dat er veel waarden bestonden die ze wel degelijk bezaten. Zij kenden bijvoorbeeld heel duidelijk hun beperkingen. Sommigen vreesden dat je geluk soms afhankelijk kan worden van bezittingen en dan wil je steeds meer en dan heb je nooit genoeg. Dus de meeste van hen zeiden dat het belangrijk was om te weten wanneer iets voldoende was, om daarmee gelukkig te zijn. Dat vond ik heel bemoedigend. Het was geen hoog intellectuele of filosofische houding, maar het waren heel praktische overwegingen die hen leidden.
Very reassuring to find that this is what guides their daily lives.
Kan het idee van het bruto nationaal geluk overal worden toegepast? Dat was het onderwerp van discussie tussen twee groepen studenten uit Bhutan en Nederland die in Den Haag werd gehouden. Natuurlijk kun je daarover van gedachten wisselen. Maar zoals iemand diepzinnig opmerkte, iedere bewoner van deze aarde vindt baat bij duurzaamheid en geluk. U luisterde naar de Boeddhistische Omroep op Radio 5. Tot volgende week.